Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zetten wij gemeente deze dienst voort met het zingen van Psalm 130 en daarvan het eerste vers. Uit diepten van ellenden roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden. En wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 130. Luisteren wij ook deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. Daarna komt de schriftlezing tot ons vanuit het boek der psalmen, psalm 61. Psalm 61 wordt u genoemd als de schriftlezing nadat we geluisterd hebben naar Gods heilige geboden.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En dan lezen wij vanuit Psalm 61. Een psalm van David, voor de opperzangmeester op Neginat. O God, hoor mijn geschrei, merk op mijn gebed. Van het einde des lands roep ik tot u, als mijn hart overstelpt is. Leid mij op een rotssteen, die mij te hoog zou zijn. Want gij zijt mij een toevlucht geweest, een sterke toren voor de vijand. Ik zal in uw hut verkeren in eeuwigheden. Ik zal mijn toevlucht nemen in het verborgene uwer vleugelen. Sela. Want gij, o God, hebt gehoord naar mijn gelofte. Gij hebt mij gegeven de erfenis dergenen die uw naam vrezen. Gij zult dagen tot des koningsdagen toedoen. Zijn jaren zullen zijn als van geslacht tot geslacht. Hij zal eeuwiglijk voor Gods aangezicht zitten, bereid goede tierenheid en waarheid, dat zij hem behoeden. Zo zal ik uw naam psalm zingen in eeuwigheid, opdat ik mijn gelofte betalen, dag bij dag. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte Psalm 61 en daarvan het 3e tot en met het 5e vers. Daar lezen wij Gods woord in onze tekst. Van het einde des lands roep ik tot u, als mijn hart overstelpt is. Leid mij op een rotssteen die mij te hoog zou zijn. Want gij zijt mij een toevlucht geweest, een sterke toren voor de vijand. Ik zal in uw hut verkeren in eeuwigheden. Ik zal mijn toevlucht nemen in het verborgene uwer vleugelen. Sela. We willen eerst het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Heere, grote, langmoedige, heilige God in de hemel. U hebt ons aan de morgen van deze dag onder uw woord gebracht. Hier in de kerk of thuis meeluisterend. En wanneer wij tot u naderen in het gebed, geeft u ons dan te bidden, zoals het behoort. En Heere, dan moeten wij ons allereerst voor u verootmoedigen. Wij hebben u te belijden dat wij niet geweest zijn die we zouden moeten zijn. Heere, we hebben uw heilige wet gehoord. En voor al die geboden geldt dat we daarvan een overtreder zijn geworden. Als het niet in daden is, dan wel met onze woorden. Als het niet met onze woorden is, dan wel met onze gedachten. Heere, vergeeft u al onze zonden. En geef ons deze morgen ootmoed wanneer we naderen voor u. Een besef dat wij het niet verdienen, dat u in gunst en in genade op ons zou neerzien. En dat u vanmorgen onder ons zou komen. Maar Heere, wij bidden, neemt u ook reden uit uzelf deze morgen. En wil u de hemelen scheuren en neerdalen. En wil u zelf in ons midden komen als die grote leermeester. Wil u het gepredikte woord brengen in de harten. Wil u de rijen doorgaan. U kent ons zoals we hier in de kerk zijn en zoals we meeluisteren en u weet hoe het met ons is. U kent degene in wier hart de woorden van de tekst weerklank hebben gevonden. Diegene die het misschien ook in de achterliggende week wel gebeden hebben. Leid mij, Heere, op een rotssteen die mij te hoog zou zijn. Heere, wil u het toch brengen? Ook als ze weten mogen dat u een toevlucht bent geweest. Ook als ze weten mogen dat u een sterke toren tegen de vijand hebt willen zijn. Maar wat houdt u een afhankelijk volk over dat u nodig heeft in alle dingen. Nodig om te kunnen geloven, maar ook nodig om tot het heilige avondmaal geleid te worden. En Heere, zou u dan zelf die grote leidsman toch willen zijn? Zou u daar willen brengen waar wij onszelf niet kunnen brengen? Leid ons, Heere, op een rotssteen die voor ons te hoog zou zijn. En geeft u ons, Heere, toch dat wij dat wonder van genade mogen kennen. En als wij daar nog buiten staan, laat dat dan deze morgen nog eens zo'n grote nood worden. Dat we niet meer verder kunnen. Dat we u te voet zullen vallen en uw voeten mogen aangrijpen. Vanuit onze nood. Dat we mogen roepen om uw genade en niet zullen ophouden. Maar zullen aanhouden totdat u ook ons genadig zult zijn. Heer, u kent uw kinderen die een verlangen mogen kennen naar de gemeenschap met u. Och Heere, daarin zijn ze ook nog weer zo afhankelijk van u en van het werk van uw geest. Maar we bidden, zegent u uw eigen instelling. U kent ook degene die er zo tegenop kunnen zien. Die misschien ook zo afgedwaald zijn. Heere, die zo de vraag kunnen hebben in hun hart. Is het ooit wel waar geweest? Die de bestrijdingen van de vorst der duisternis in de achterliggende week hebben moeten ondervinden, die zich misschien ook wel vele malen hebben voorgenomen om af te blijven, terwijl anderzijds toch uw liefdesbevel sprak tot hun hart. U weet van de strijd in de harten van degenen die u kennen en vrezen. Wil u vanmorgen spreken, Heere, want als u leidt, dan zullen ze komen. Als u trekt, dan zullen ze u nalopen. Heere, wij bidden zo om een zegen. En laat de heilige gedachtenis van uw lijden en sterven toch tot zegen mogen zijn in het midden van de gemeente. In die eenvoudige en heilige handelingen wordt toch afgebeeld dat diepe lijden met die rijke vrucht dat u uzelf in de dood wilde geven om doodschuldigen en doemwaardige zondaren het leven om niet te kunnen schenken. En Heere, wil u dan zo ook waken over de heiligheid van uw tafel. Wil u geven, Heere, dat we niet zullen aangaan als we niet mogen aangaan van u. U bent die grote hemelse wachter. Geef ons dan ook u te mogen zien. Maar anderzijds, Heere, laten de verslagen harten van uw gelovigen moed mogen ontvangen. Om te zien, ja enerzijds wel te zien op wie zij zelf zijn. En dan moeten ze zich diep voor u verootmoedigen. Maar anderzijds ook te mogen zien op wie u nu voor hen wil zijn. En schenkt u dan ogen van het geloof om te zien dat volkomen werk van de Heer Jezus Christus. Heere, we bidden u bijzonder ook voor degenen die niet in de kerk kunnen zijn. Onder hen zijn er ook die in achterliggende tijden mochten deelnemen aan het heilige avondmaal, maar nu vanwege ziekte verhinderd. We dragen ze aan u op. We bidden u, maakt u het wel op de plaats waar ze deze morgen meeluisteren. En wil u doen ondervinden dat u niet aan een plaats gebonden bent. Heren, we dragen bijzonder aan u op onze zuster van Gelder Verloop, die vanwege corona moest worden opgenomen in het ziekenhuis en daar ook deze dag is. Heren, zou u de medicijnen die ze ontvangt nog willen zegenen? En zou u willen zorgen en haar nog willen sparen? Gedenkt u haar, Heren, naar het lichaam, maar boven alles wees ook een God voor haar ziel. Bijzonder ook op deze dag. Heren, zoekt u haar op in het ziekenhuis en wil u tot haar hart spreken. Zou u willen denken aan anderen die het moeilijk hebben? De zieken dragen we aan u op, maar ook degene voor wie het psychisch moeilijk is. Heren, we denken aan degene die rouw en verdriet kennen, die er ook in deze dagen weer bij bepaald zijn, zoveel jaar geleden, dat een geliefde man of vrouw of vader of moeder of misschien zelfs een kind of een kleinkind werd weggenomen. Heere, schenkt u de troost die daar nodig is. Wil u als de zoekende herder ook uitgaan om het verlorene deze morgen nog te zoeken. Laat de prediking van uw woord ook tot bekering mogen zijn, Heere. Wij bidden van u of u ook degene die afgedwaald zijn van uw dienst vandaan wil terugbrengen onder uw woord. Het is voor u niet te wonderlijk, u weet waar ze zijn deze zondag. Heren, wil u in hun harten werken. Och, wij hebben alle van nature een hart dat er zo op tegen is om in uw weg zalig te worden, dat ook zoveel bezwaren kan hebben tegen uw woord en tegen uw dienst. Ja, uw woord leert het ons zo aangrijpend dat wij geneigd zijn om u te haten van nature. En Heere, daarom hebben wij niets minder nodig dan het wonder van wedergeboorte. Het wonder van dat nieuwe leven dat u zelf nog werken wilt en kunt in harten van zondaren. Maar Heere, wat hebben we dat nodig? Wil u dat toch ook werken deze zondag onder ons? Het is wel groot als uw woord bediend wordt. Het is wel groot als we dat mogen horen. Het is een zegen als het sacrament bediend staat te worden. Als we daar ook, als we niet zouden kunnen aangaan, toch vanuit de kerkbank getuigen van kunnen zijn. Maar Heere, dat alles, dat wel genoeg zou moeten zijn, is vanwege onze verdorvenheid toch niet genoeg om ons zalig te maken. Daarvoor is nodig dat onwederstandelijke krachtige werk van uw geest. En daar bidden we u om, Heere, wil u het doen. En neem u dan ook alle omstandigheden die zouden kunnen afleiden, maar weer van ons en uit onze gedachten weg. Het is wel de laatste zondag dat we als dienaar van het woord in het midden van deze gemeente het heilige avondmaal bedienen. Maar hoezeer ook dat ons met gedachten zou kunnen vervullen, wilt u geven dat dat toch zeker niet de boventoon zal voeren. Want in het heilige avondmaal gaat het nu niet om de bedienaar. Het gaat om die grote gastheer die zijn kerk wil roepen en wil sterken. En Heere, daarom mochten onze ogen maar voor hem geopend worden en op hem gericht zijn. Wil u alle mensenvrees en alle spanning wegnemen? Schenkt u vrijmoedigheid ook in het uitdragen van uw woord? We bidden u om uw zegen op alle plaatsen waar dat woord mag uitgaan. Heere, zie in gunst op ons neer. Sterk ook de broeders, als ze een taak hebben bij de bediening van het heilige avondmaal, wil u ze daarin ondersteunen en helpen. Heere, zie in gunst op ons allen neer. Hoor ons en sterk ook onze organist en onze koster, om Jezus wil alleen. Amen. Psalm 130, 2 en 3. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Dies wordt gij, Heere, met beving recht kinderlijk gevreesd. 2 en 3 van Psalm 130 willen we zingen. De collecten van deze zondag zijn voor de eredienst, voor de renovatie van het kerkgebouw en voor Algemene Kostenkerk. Bij de uitgang krijgt u gelegenheid uw gaven hiervoor te geven. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 27, het derde vers willen we straks na het amen van de prediking zingen. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. En wat er verder volgt in vers 3 van Psalm 27. Geliefde gemeente, de bekende 19e eeuwse dominee Charles Haddon Spurgeon vertelt in een van zijn preken over de gevaarlijke noordelijke kust van Engeland. Daar verheffen zich hoge rotsen. En het gebeurde nogal eens dat wanneer de schepen bijna bij de kust waren, dat ze in de branding terechtkwamen en daar alsnog schipbreuk leden. En de bemanning van die schepen kwam dan in de golven terecht. En dan was het zo dat vanuit die golven op bepaalde plaatsen zich machtige rotsen verhieven. Rotsen met bovenaan een vlakte, een soort plateau, waar men veilig was. En degene die daar in de kolken en in de golven zich bevonden, ze zagen die rotsen. Maar hen ontbrak de kracht om er te komen, om daarop te klimmen. Die rotsen hadden tegelijkertijd iets ongenaakbaars. En toen is het gebeurd, zo vertelt Spurgeon, dat een van de kustbewoners de opdracht gaf en ook voor de financiële middelen zorgde om in die rotsen bij rustig weer een trap uit te houden. Zodat drenkelingen, wanneer het weer zo onstuimig zou zijn en wanneer er weer schipbreuk geleden zou worden, zodat drenkelingen op een rotssteen zouden kunnen worden geleid die anders voor hen te hoog zou zijn. Wel, dat brengt ons bij de woorden van onze tekst, want in onze tekst bidt David het: leid mij op een rotssteen die mij te hoog zou zijn. En we willen met Gods hulp bij die woorden stilstaan. We schrijven bij onze tekstwoorden Davids hunkering naar het heiligdom. Davids hunkering naar het heiligdom. En dan letten we op drie dingen. Allereerst op de hulpkreet uit zijn hart. Dat is vers 3. Van het einde des lands roep ik tot u als mijn hart overstelpt is. De hulpkreet uit zijn hart. In de tweede plaats de toevlucht van zijn hart. Dat is vers 4, waar David het beleidt. Want gij zijt mij een toevlucht geweest, een sterke toren voor de vijand. En tenslotte het verlangen van zijn hart. Dat is vers 5. Ik zal in uw hut verkeren in eeuwigheden. Ik zal mijn toevlucht nemen onder de schaduw of in het verborgene uwer vleugelen. Dus allereerst de hulpkreet uit Davids hart. In de tweede plaats de toevlucht van Davids hart. En tenslotte het verlangen van Davids hart. De psalm die we deze morgen voor ons hebben, psalm 61, is door David gedicht waarschijnlijk toen hij al koning was en toen hij moest vluchten voor Absalom. We hebben in de achterliggende jaren verschillende malen bij omstandigheden van die geschiedenis stilgestaan. We weten hoe toen Absalom opstond tegen zijn vader en een greep naar de koninklijke macht deed, grote delen van de bevolking van Israël zich achter Absalom schaarden en partij kozen tegen David, zodat Davids leven in gevaar kwam en zodat David vluchten moest. En dan gaat David eerst de Jordaan over, naar het Overjordaanse, en dan trekt hij in noordelijke richting naar de plaats Mahanaim. En dan zijn we in de grensstreek van Israël. Dan zijn we in gedachten vanmorgen met David, zoals hij het zegt aan het begin van onze tekst, in het einde des lands. Ergens in een uithoek van het land Israël bevindt de koning zich, ver bij zijn paleis vandaan. Maar, en dat blijkt telkens weer als David in deze omstandigheden psalmen dicht, en hij heeft meerdere psalmen gedicht, vooral heeft David zwaar gewogen dat hij ver bij de tent, het heiligdom van de Heere vandaan is. Dat gaat hem bijzonder aan het hart. En vanuit die omstandigheden, vanuit het einde des lands, als de instellingen van de Heere zo ver zijn, zo onbereikbaar ver zijn, roept hij tot de Heere. Trek vanmorgen vanuit dat eerste stukje van onze tekst een tweetal lijnen. Allereerst denken we aan degenen die hier vanmorgen niet kunnen zijn. Soms al zo heel lang niet in de gelegenheid om naar de kerk te komen. En ze luisteren vanmorgen mee. En wat kan er in het hart ook een heimwee zijn naar het huis van de Heere, naar de instellingen van de Heere, misschien ook wel naar de bediening van het heilige avondmaal. Laat het zo mogen zijn dat u met David, al voelt u zich in het einde des lands, geestelijk gesproken en ook letterlijk misschien wel, maar laat het zo zijn dat u met David mag roepen tot de Heere. Want hij heeft Davids stem gehoord. En dan nog een tweede lijn vanuit dat eerste stukje van de tekst. Het kan ook dat we vanmorgen wel in de kerk zijn. Of meeluisteren, maar dat we vooral ook geestelijk ons als in het einde van het land voelen. Zo ver bij de Heere, bij zijn dienst, bij zijn instellingen vandaan. Het heilige avondmaal dat vanmorgen aangericht staat, zo onbereikbaar vanwege alles wat u mist in uw leven en vanwege alle schuld die er is in uw leven. Maar laat het zo zijn dat u naast David mag neerknielen en dat u mag roepen. Van het einde des lands, zegt David, roep ik tot u. En in vers 2 zegt hij al, o God, hoor mijn geschrei en merk op mijn gebed. Ja, en dan zegt David, als we iets verder lezen in onze tekst, ook iets over hoe het in zijn hart is. Kijkt u maar verderop in vers 3. Hij zegt daar, als mijn hart overstelpt is. Zo was zijn toestand dus. Zijn hart werd als het ware overspoeld door de golven en door de baren. Ja, wat voor golven en baren waren dat? Allereerst het overstelpende verdriet van wat hem was overkomen. Dat grote verdriet dat zijn eigen zoon Absalom tegen hem was opgestaan. Zijn zoon die hij lief had als vader. Die zoon over wie hij later zou klagen in grote bewogenheid. Absalom, mijn zoon, Absalom, och of dat ik voor u gestorven ware. Zijn eigen zoon is tegen hem in opstand gekomen en staat hem naar het leven. Dat is een zware, dat is een beproevende weg geweest in het leven van David. En dat overstelpt zijn hart. Gods beproevende wegen. Maar er is nog iets. En dat gaat eigenlijk nog dieper. Als we alle getuigenissen van David zo lezen uit deze periode, uit die tijd dat hij vluchten moest voor Absalom, dan kunnen we op verschillende plaatsen lezen dat David in deze omstandigheden diep verootmoedigd is geworden. Omdat hij heeft ondervonden deze dingen. Ze houden verband met de schuld van mijn zonde. Dat Absalom tegen hem in opstand kwam, dat hij vluchten moest naar het einde des lands, dat had in Davids leven toch heel bijzonder te maken met die inktzwarte bladzijde in zijn levensboek. Die bladzijde van de zonde met Bathseba en met Uria. Toen had de Heere toch door Nathan gezegd, het zwaard zal van uw huis niet wijken. Kijk, en als David de beproevende hand van de Heere in zijn leven opmerkt, dan is dat niet het enige wat hem overstelpt, maar dan is het ook de schuld van de zonde, waarvan hij wel weten mocht dat die zonde hem vergeven is geworden. Daar zingt hij over in de 32e psalm. Ik zei, ik zal belijdenis doen van mijn zonde, en gij vergaaf de overtreding van mijn zonde en mijn ongerechtigheid. David wist wel van de vergeving van zijn zonde. Jawel, maar diezelfde David die daarvan weet, die bidt later in zijn leven in de 25e psalm toch ook weer: gedenk niet aan de zonden mijner jongheid. Die vindt in de zonden, ook de zonden van vroegere dagen, altijd weer reden om zich te verootmoedigen voor de Heere. Zijn hart is overstelpt. En zo zou het vanmorgen ook kunnen zijn met iemand onder ons in de kerk. Na een week van voorbereiding. Hoe was het? Mag ik het eens vragen aan u en aan mijn eigen hart. Hoe was het nu in de week van voorbereiding, toen u en ik onszelf heel persoonlijk onderzochten voor Gods aangezicht? Toen wij hebben gedaan wat het formulier in navolging van de schrift als weg van voorbereiding aanwees. Toen wij begonnen zijn met onze zonden en onze vervloeking te overdenken. Toen is er misschien in ons hart wel heel veel weerstand geweest, of niet, om dat te gaan doen. Toen hebben we dat misschien wel heel erg voor ons uitgeschoven. Toen hebben we misschien wel allerlei gelegenheden aangegrepen om daar onderuit te komen. En toen de Heere ons als het ware bij de hand nam. En toen hij ons toch bracht op die plaats waar we eerlijk moesten worden voor God. Wat bleef er toen, u die de Heere vreest, van u over voor het aangezicht van de Heere? Toen Gods heilige geboden naast uw leven en naast mijn hart werden gelegd. Wat bleef er toen van ons over? Een overtreder toch? Een mens die iets verzondigd heeft? Toen hebt u het toch wel moeten uitzuchten voor de Heere. Och Heere, wat hebt u toch aan mij? Niets. Alles weer bedorven en alles weer verzondigd. Alleen maar schuld aan mijn kant. En zo zou het hart van morgen overstelpt kunnen zijn in het leven van iemand onder ons. Kijk, en dan wordt dat gebed waar David aan het slot van vers 3 bidt zo'n begrijpelijk gebed. Heere, leid u mij op een rotssteen die mij te hoog zou zijn. Wat is die rotssteen precies? We hebben David gezien op de vlucht, ergens helemaal in het oosten, in een uithoek van het land. Wat is die rotssteen? Sommige uitleggers hebben gedacht aan letterlijk een burcht ergens op een rots die zich verheft zo vanuit het landschap, haast onbenaderbaar, onneembaar, plaats waar David in de letterlijke zin veilig is, maar waar hij in eigen kracht ook niet komen kon, zodat hij het vraagt: Heere, wilt u mij daar brengen, zodat ik veilig ben? Zou kunnen dat dat iets van de achtergrond is van de tekst. Maar ik geloof met verschillende uitleggers, onder andere met Hugh Henry, dat we deze tekst, als we hem geestelijk willen verstaan, zo moeten lezen. Dat de rotssteen eigenlijk met een hoofdletter geschreven moet worden. Leid mij op de rotssteen. De rotssteen Christus. Is Hij niet de rots der behoudenis? Wordt Hij in het woord van God niet getekend als de rots? Zegt dezelfde David het niet in een volgende psalm? Immers is God mijn rotssteen? En kijk, als een zondaar nu ontdekt is aan zijn zonde en aan zijn schuld, en als die ziet hoe die het er tegenover de Heere van afgebracht heeft, en als er zoveel reden is om u te verootmoedigen, wat is het dan een wonder als je mag horen in de prediking, en als u mag lezen zo door de weeks over het feit dat er een rotssteen is. Een rotssteen van het behoud. Een zaligmaker. Dat God heeft gezorgd voor een weg van zaligheid. Dat u als het ware vanuit uw nood die rotssteen ziet liggen. En dat u beseft in de kokende golven van uw eigen zonde en van uw schuld en van uw ellende, maar dat u beseft, daar is die rotssteen, en als ik op die rotssteen zal zijn, dan zal ik veilig zijn. Maar hoe zal ik er komen? Hoe zal ik daar toch komen? En als het nou echt nood is in je leven, als je nu echt je schuld ziet en ziet dat je geen bestaan voor God hebt, ja, dan wordt dat toch het gebed, het dringende gebed. Als u die rotssteen ziet liggen in de verte, maar u weet niet hoe u erop moet komen, dan gaat u zich toch zo herkennen in deze woorden: Heere, leid u mij op een rotssteen die voor mij te hoog zou zijn. Heere, brengt u me daar toch? Dat is het gebed in het leven van mensen die ontdekt zijn aan hun zonde en die weten dat ze een zaligmaker nodig hebben. Dat is ook het gebed, en dat kan het gebed zijn in het leven van mensen die de Heere hebben leren kennen en Christus hebben leren kennen tot hun zaligheid, maar die daar toch bij vernieuwing weer moeten worden gebracht. Zo was bij David ook. Kijkt u maar mee in het volgende vers van onze tekst, het vierde vers. En we komen bij onze tweede gedachte. David zegt, want gij zijt mij een toevlucht geweest. Een sterke toren voor de vijand. David mag wel terugblikken op wie God voor hem geweest is. En we trekken de lijn maar door naar het Nieuwe Testament. David mag wel weten wie God in de Heer Jezus Christus voor hem geweest is. Nou, wie is hij voor hem geweest? Wie is hij voor u geweest, gemeente? Leg uw hart er eens naast vanmorgen. Als u belijdt genade te kennen, geef eens heel persoonlijk voor het aangezicht van de Heere antwoord op die vraag. Wie is God in de Heere Jezus Christus nu voor u geweest? We hebben het niet over welsprekende woorden, maar daar zou uw hart, als u beleidt genade te kennen, toch een antwoord voor, op moeten kunnen geven voor Gods aangezicht. David zegt, gij zijt mij een toevlucht geweest. En een sterke toren tegen de vijand. Twee dingen. Allereerst een toevlucht. In het Hebreeuws staat er eigenlijk een veilige schuilplaats. Hetzelfde woord wordt gebruikt in Psalm 104 voor de konijnen, de bergkonijnen of de klipdassen. We hebben daar in de achterliggende jaren wel eens bij stilgestaan vanuit een van de laatste hoofdstukken van het Spreukenboek. Hoe die bergkonijnen of die klipdassen, onreine dieren volgens de wet van God, weerloze dieren, ze kunnen zich op geen enkele manier beschermen tegen de vijand, zwak, onmachtig, zoals ze door Agur worden genoemd in het Spreukenboek, maar hoe die dieren hun toevlucht hebben in de steenrots. Daar schuilen ze. Daar verbergen ze zich. Wel, datzelfde woord toevlucht, dat gebruikt David hier ook. En hij zegt, God is mijn toevlucht. Gij zijt mij een toevlucht geweest. David mag door het geloof terugzien in zijn leven. En hij mag zien wie Christus voor hem was. In andere tijden, ook in die tijd dat de zonde in zijn leven zo aangewezen was door Nathan en dat hij mocht vluchten met zijn schuld tot de Here en zijn handen als het ware mocht uitstrekken naar het Lam van God en schuiling mocht zoeken in de zaligmaker die nog komen moest, maar die David, net zoals Abraham, van verre gezien heeft en omhelst heeft door het geloof. Toen heeft David een toevlucht, een schuilplaats gevonden tegen de toorn van God over zijn zonde in het werk van de Zoon van God. Gij zijt mij geweest een toevlucht. Kijk, dat is iets van het ware geloof. Een van de oude schrijvers zegt, het ware geloof vlucht voor God tot God. Het ware geloof vlucht voor de toorn van God over de zonde. Want God moet toornen over de zonde, maar het ware geloof vlucht voor en tegen de toorn van God naar de Zoon van God, naar de Heer Jezus Christus, in wie er nu een schuilplaats geopend is. Heere, zegt David, u bent me toch zo'n schuilplaats geweest. Er zijn toch tijden geweest dat ik heb mogen schuilen in uw werk, in uw verdiensten. Er zijn tijden geweest dat ik heb mogen schuilen onder de vleugelen van Christus. En, zegt David, en dat was het tweede in vers 4, u bent me ook een sterke toren geweest tegen de vijand. In de strijd tegen de zonde, in de strijd tegen de aanvallen van de vorst der duisternis. U hebt mij gegeven dat er tijden waren dat ik mocht schuilen tegen al die aanvallen. Dat ik in die toren mocht verkeren. Dat ik veiligheid vond bij u. En let u erop, David zegt hier niet, dat is zoiets opvallends in vers 4. Hij zegt hier niet, want ik ben tot u gevlucht. En ik heb een schuilplaats gevonden in u als een sterke toren voor de vijand. Maar David zegt, want gij zijt mij geweest tot een toevlucht. Gij zijt mij geweest tot een sterke toren tegen de vijand. Hij legde de nadruk op hoe God gezorgd heeft voor zijn ziel. Als een arme schuldenaar. Als een zwak en weerloos mens in zichzelf. Wat is de Heere niet geweest voor hem. En dat gebruikt hij nu. Ja, hoe? Dat moeten we ook even goed zien. Hoe bedoelt David deze woorden? Bedoelt hij dat in die zin dat hij wil gaan rusten op wat de Heere vroeger heeft gedaan en daar vervolgens een punt te zetten? Nee, dat niet. Wie God vroeger voor David is geweest, dat is voor hem een drangreden om aan de Heere te vragen: Heere, wilt u het opnieuw zijn? Heere, leid u mij op een rotssteen die mij te hoog zou zijn. Heere, u bent me een toevlucht geweest. U bent me een sterke toren tegen de vijand geweest. Maar Heere, breng me er opnieuw, want wat blijft er aan mijn kant over? Een ellendige vluchteling die hoog in oog staat met de gevolgen van zijn eigen schuld en zijn eigen zonde. Dat bleef er aan Davids kant over. En dan die roep: Heere, wil u me er brengen? Zou de Heere antwoord geven op zulke roep? Brengt ons bij onze derde gedachte. En we lezen het laatste vers van onze tekst, vers 5. En we horen daar hoe de geloofsjubel in deze psalm gaat doorklinken. David zegt: ik zal in uw hut verkeren in eeuwigheden. Ik zal mijn toevlucht nemen in het verborgene uwer vleugelen. Kijk, we zouden kunnen zeggen, tussen vers 4 en vers 5, tussen dat smeekgebed in vers 3 en vers 4 en vers 5, daar is iets gebeurd. Daar heeft God David opnieuw opgezocht. Daar is God David gaan leiden op die rotssteen. En hoe doet de Heere dat? Dat kan zo de vraag zijn van mensen die dit gebed zo herkennen in hun leven. Die ervan weten: Heere, leid mij op een rotssteen die mij te hoog zou zijn. Hoe doet de Heere dat nu? Hoe leidt hij arme zondaren op die rotssteen? Zorgt hij er dan voor dat er een trap in die rotssteen is? Ja, dat ook. Maar de Heere doet meer. Als ik het even met u teruggaand naar het begin van de preek zo mag zeggen. Christus daalt vanaf die rotssteen, vanaf die trappen af in de diepte. En door het werk van zijn Heilige Geest gaat hij arme en in zichzelf onwaardige zondaren leiden, als aan de hand leiden op die rotssteen. En als zij zelfs geen kracht hebben om hun voeten te zetten op de treden van die trap, dan neemt hij in zijn tere zorg hun voeten en hij plaatst ze op die trap. En hij brengt ze stap voor stap op die rotssteen. Hoe dan? Vraagt iemand. Hoe dan in geestelijk opzicht? Hoe leidt de Heilige Geest een arme, een schuldverslagen zondaar tot de Heer Jezus Christus? Is het niet door zijn woorden in uw hart te graveren? Is het niet door de roepstem van het evangelie in uw hart te brengen? Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. En wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En wie dorst heeft, komen en drinken van het water des levens om niet. O alle gij dorstige, kom tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt zonder geld en zonder prijs. Is het niet door de evangelie nodigingen niet alleen aan uw hart te leggen, maar ook in uw hart te laten afdalen? En als dat gebeurt, als het evangelie gepreekt wordt en als Christus zijn armen uitbreidt naar schuldige zondaren en de Heilige Geest dat woord in uw hart brengt, wat doet hij dan nog meer? Dan gaat hij alle bezwaren die er zijn aan uw kant, en die zijn er toch. En die zijn er ziende op uzelf ook wel terecht, en ziende op mijzelf ook wel terecht, toch? Dan zijn er zoveel redenen waarom dat woord voor iedereen zou zijn, behalve voor mij, of niet? Daar kun je toch soms in de kerk zitten of staan en denken, Heere, als er nu van al die mensen in de Jeruzalemkerk, als het evangelie gepreekt wordt en de nodiging uitgaat, als er nou één zou moeten weggaan voor wie het niet was, dan was ik het wel. Dan moest ik weg. Dan gaat de Heilige Geest alle bezwaren wegnemen door zondaren te wijzen op de genade van de Heer Jezus Christus. Op zijn grote zondaarsliefde. Op het feit dat hij het verlorene zoekt. Op het feit dat hij die Samaritaanse vrouw opzocht en aansprak. Dan gaat hij wijzen door de Heilige Geest op het feit dat Christus alle macht heeft. Dat hij niet maar een halve zaligmaker is die de zonde van mensenkinderen kan en wil vergeven, maar dat hij ook de zaligmaker is die harten en levens van mensen kan en wil vernieuwen. Dat hij die machtige zaligmaker is die banden verbreken kan. En als dat gebeurt, en als u niet alleen de nodigingen van het evangelie hoort, maar als uw oog ook gericht wordt op de zondaarsliefde van Christus en op de onbegrensde macht van deze zaligmaker, dan kan het niet anders of dan komt er hoop in uw hart. Wel wanhoop als u ziet op uzelf en op uw eigen schuld en op uw eigen afmakingen. Maar hoop als u ziet op hem en als u hoort van hem. En dan leidt de Heilige Geest verder. En dan laat hij het zien hoe Christus nu door te lijden en te sterven volkomen zaligheid verdiend heeft. En hoe God de Vader met het werk van zijn Zoon volkomen tevreden is. En zo wordt Christus voor u een, ik zeg het maar even met een wat ouder woord, maar met een begerenswaardig persoon. Iemand die je echt onmisbaar nodig krijgt. Naar wie je hart uitgaat. Een onmisbare persoon. Iemand die je niet meer missen kan in zijn zaligmakende werk, maar ook in zijn verdienende werk. En kijk, dat dat bij David gebeurd is, dat blijkt uit die laatste woorden van onze tekst. vers 5, waar David het zegt en het geloof is doorgebroken. Ik zal in uw hut of in uw tent verkeren in eeuwigheden. Wat was die tent? Dat was die tent die David had laten spannen in Jeruzalem op de berg Sion. Daar stond die tent, heiligdom van de Heere, en in die tent stond de ark. En op de ark, we weten het wel, daar rustte het verzoendeksel. En eenmaal per jaar drupte op dat verzoendeksel het bloed uit de hand van de hoge priester. Het bloed dat heen wees naar het bloed van de Heer Jezus Christus. En als dat bloed daar drupte, dan bogen de twee gerubs met hun vleugels zich over dat verzoendeksel heen en breiden ze hun vleugels over dat verzoendeksel heen. En dat is wat David bedoelt als hij aan het slot van vers 5 zegt: ik zal mijn toevlucht nemen in het verborgene van uw vleugelen. Daar waar het verzoenende bloed spreekt van, ja, van mijn doodschuld. Want dat bloed dat predikt, ik had moeten sterven. Mijn zonde zo groot, Gods rechtvaardigheid zo streng, dat het bloed van het lam nodig is om het te verzoenen. Maar dat bloed, de evangelist Johannes, de apostel Johannes zal er later van schrijven, dat bloed dat reinigt van alle zonde. En tot dat bloed neemt David nu in deze psalm zijn toevlucht. Tot dat bloed van de verzoening, als hij het zegt, ik neem een toevlucht in het verborgene van uw vleugelen. Gemeente, kent u iets van dat toevlucht nemen tot het bloed van de Heer Jezus Christus? Want als straks het heilige avondmaal bediend wordt, dan wordt toch heel bijzonder daaraan gedacht, hoe hij zijn lichaam liet verbreken, hoe hij zijn bloed liet vergieten, tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En degene die aangaan, ze komen toch aan met dat gebed in hun hart: Heere, versterk mijn geloof en laat het gericht mogen zijn en laat het opnieuw mogen steunen. Op uw werk alleen laat het mogen schuilen, achter uw bloed alleen. Leid mij, Heere, op een rotssteen die mij te hoog zou zijn. God bracht David er, want hij is getrouw. En hij zal niet laten varen de werken zijner handen. En bestreden en aangevochten kind van God onder ons, zou hij u in zijn genade en in zijn ontfermende liefde van morgen daar niet willen brengen. Ongetwijfeld in de verootmoediging van ons eigen hart en in het buigen voor hem. Maar zou hij er niet willen brengen: Heere, plaatst u dan mijn voet op die rots en schraag in dat spoor mijn wankelende gangen. En geef me te zien op hem en op hem alleen. En als uw gemeente van dit gelovig vluchten met de schuld van uw leven nog niet weet, als u ten diepste nog zonder die enige rotssteen voort kan gaan, Als u misschien wel heel wat geestelijks in uw leven zou kunnen opmerken. Maar als de Heer Jezus Christus en zijn volkomen werk in uw leven en in uw hart ten diepste nog gemist kunnen worden. Als hij voor u niet een onmisbare persoon geworden is, naar wie uw hart uitgaat en hongert en dorst, als dat er allemaal niet is, dan wordt u dringend vermaand u van de tafel des Heren te onthouden. Maar dan wordt u ook nog dringend aangespoord om de zaligheid te zoeken bij hem. Om veel te vragen, om ontdekkend licht. Opdat de Heer het in uw leven zo nood zal maken. En zo uw schuld zal ontdekken. Dat u hem nodig mag krijgen. Maar als uw hart hongert en dorst naar hem. Als u hem niet meer missen kunt in zijn middelaarswerk. Dan roept deze zaligmaker vanmorgen nog. En dan nodigt hij nog. En dan zegt hij het. Allereerst in de evangelieprediking. Maar ook in de tekenen van brood en wijn. Kom dan. Want alle dingen zijn in zijn werk volkomen gereed. Amen. We lezen nu het tweede gedeelte van het formulier om het heilige avondmaal te houden. Ten andere laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet. Namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen wij zijne daarbij gedenken. Eerstelijk dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heere Jezus Christus, naar luid van de beloften die de voorvaderen in het Oude Testament van de beginnen afgeschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is. Ons vlees en bloed heeft aangenomen. De toorn Gods, onder welke wij eeuwiglijk hadden moeten verzinken, van het begin zijner menswording tot het einde zijns levens op aarde voor ons heeft gedragen. En alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons heeft vervuld. Voornamelijk toen hem de last van onze zonden en van de toorn Gods het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft, waar hij gebonden werd, opdat hij ons zou ontbinden. Daarna ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht God zouden vrijgesproken worden. Ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift onze zonden daaraan zou hechten. En heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou. En heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel aan het hout des kruises, toen hij riep met luide stem: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. En heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening besloten, toen hij zeide: het is volbracht. En opdat wij vastelijk zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heer Jezus in zijn laatste avondmaal het brood. En als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun dien, zeggende: drinkt allen daaruit. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonde. Doe dat zo dikwijls als gij dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Dat is, zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze beker drinkt, zult gij daardoor als door een gewisse gedachtenis en pand vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u, dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood geven en mijn bloed vergieten en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laven, even zekerlijk als een iegelijk dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt. En gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzetting des heilige avondmaals van onze Heer Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande, die eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond en fundament onze zaligheid wijst, waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijze en drank des eeuwige levens geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer namelijk de zonde weggenomen en ons de levendmakende geest verworven, opdat wij door die geest, die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben en al zijn goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. Daarbenevens dat wij ook door dezelfde geest onder elkander als lidmaten van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden. Gelijk de heilige apostel spreekt, één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens broods deelachtig zijn. Want gelijk uit veel graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt, en uit vele beziën samengeperst zijnde één wijn en drank vliet en zich onder één vermengt, alzo zullen wij allen die door het waarachtig geloof Christus ingelijfd zijn door broederlijke liefde, om Christus onze lieve zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, al tezamen één lichaam zijn. En zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkander bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Laat ons bidden. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon, Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht des Heilige Geestes gespijzigd en gelaafd worden. En dat wij niet meer in onze zonden, maar hij in ons en wij in hem leven. En zo waarachtiglijk het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen, dat wij niet twijfelen of gij zult eeuwiglijk onze genadige Vader zijn, ons onze zonden nimmer meer toerekenende en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgende als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade, dat wij getroost ons kruis op ons nemende, onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus, die ons al dus heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilig avondmaal sterken in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan wij belijdenis doen met mond en hart sprekende: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is, onze voorspraak, ter rechterhand zijns hemelse Vaders, waarin ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende of wij zullen zo waarachtiglijk door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Terwijl de tafel in gereedheid wordt gebracht, willen wij zingen van de 61ste psalm en daarvan het tweede en het derde vers. Vers 2, leid mij, Heren. Heren, ik zou in het stijgen nederzijgen. Leid mij op een hoge rots. Wil mij tot een toevlucht wezen als voor deze. S vijands wreed geweld ten trots. En ook het derde vers van psalm 61. En daarna gaat de stille nodiging uit. Psalm 61, 2 en 3. Zullen we bidden. Heere, u hebt uw heilige tekenen van uw lijden en sterven willen laten aanrichten. En u geeft, Heere, dat in de stilte van dit kerkgebouw uw heilig avondmaal bediend mag worden. Wij bidden van u, wil u zelf in ons midden komen, met uw heilige geest, de troost van uw heilig avondmaal brengen in de harten. Ja, Heere, wil u zelf onder ons komen en het zeggen. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, en geeft u dat in de harten van uw kinderen de echo klinken mag. Gij voor mij, Heer Jezus Christus, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven, en schenkt u, Heere, dat de liefde tot u opvlammen mag in hun harten. We bidden van u, of u uw heilig avondmaal zo zegenen wil. Schenkt u het, Heere, dat alles ook met orde en op een eerbiedige wijze verlopen mag. En breng u zelf aan, Heere, wie er aan moeten komen. U kent een ieders hart. Schenkt u het alles uit genade, om Christus wil alleen. Amen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neem en eet en gedenk en geloof dat zo het lichaam van onze Heer Jezus Christus gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neem, drink allen daaruit, gedenk en geloof, dat zo het dierbare bloed van onze Heere Jezus Christus vergoten is, tot een volkomen verzoening van al onze zonden. lees u enkele versen uit 1 Johannes 2. 1 Johannes 2. En we lezen daar Gods heilig woord. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En Hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld. Johannes schrijft hier in tere liefde. Mijne kinderkens, zegt hij. En hij kijkt als het ware de gelovigen aan wie hij schrijft aan. En hij zegt, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. Hij had geschreven over het feit dat wij zonde hebben. Dat het nodig is om onze zonden voor de Heere te belijden. Maar hij voegt eraan toe. Ik schrijf u deze dingen, opdat ge niet zondigt. Laat er nooit een reden gevonden worden in de belijdenis van het feit dat wij zondige mensen zijn en zonde houden. Laat er nooit een vrijbrief in gevonden worden om maar te zondigen. Laat er strijd gevonden worden tegen de zonde. Laat er ook op een avondmaal zondag een hartelijk voornemen mogen zijn in het hart om tegen alle zonde te strijden. Maar, zegt Johannes er dan bij, indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Letterlijk staat er een hemelse advocaat. Diegene die zijn kinderen verdedigt, zijn gelovigen verdedigt, zeg ik het zo goed? Nee, Christus verdedigt niet de zonden van de zijnen. Die erkent hij juist. Die erkent hij in alle waarheid. En als wij gebracht worden tot het belijden en het erkennen van onze zonde, is het vrucht van zijn werk. Maar hij pleit op zijn eigen werk. En hij wijst zijn Vader op zijn eigen bloed. Op zijn eigen verbroken lichaam. Op zijn eigen vergoten bloed. We zouden het met eerbied gesproken zo mogen zeggen, datgene wat aan het heilige avondmaal gebeurt, de uitbeelding van het werk van de Heer Jezus, van zijn lijden, van zijn sterven, van zijn verdienen van de zaligheid, datgene dat beeldt Christus voor de troon van zijn Vader uit met zijn uitgebreide doorboorde handen. Hij laat zijn werk zien en hij zegt het tegen zijn Vader, Vader, vergeef het hun op grond van mijn werk, van mijn verzoenende, van mijn reinigende bloed. Wij hebben een voorspraak. Het avondmaalsformulier sprak over juist die woorden. Laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke teken van het brood en van de wijn blijven hangen, maar laat ons onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is, onze voorspraak bij de Vader. En laat ons mogen steunen en schuilen in zijn voorbeden, want zijn werk is echt genoeg. Het staat erbij en hij is een verzoening voor onze zonde. En als we dan iets van mogen zien wat het hem gekost heeft, en als we er iets van mogen zien hoe groot zijn liefde, hoe onbegrijpelijk groot zijn zondaarsliefde is, ja, dan komt er iets van die verwondering waar de 61ste psalm ook van zingt. En we willen nog gaan zingen tot besluit met het 4e vers, waarna aan u gevraagd wordt om de tafel te verlaten. Want uw goedheid die wij loven, heeft van boven mijn gelofte en bijgehoord. Gij deed mij tot de erfenis komen van de vromen, wien de vrees uw naams bekoort. 61 vers 4. Opnieuw gaat de nodiging uit. Christus roept zijn gelovigen en nodigt ze. Wie zijn ze? Ja, het zijn degenen die zichzelf ellendig hebben leren kennen vanwege hun zonde en schuld. Het zijn degenen die het leven, zoals de psalm zegt, niet meer in eigen hand kunnen houden. Die hem en zijn werk onmisbaar nodig hebben. Maar wat kan hun geloof vaak bestreden worden? Wat is dat gebed in hun leven herkenbaar? Leid mij op een rotssteen die mij te hoog zou zijn. Wat kunnen ze vaak denken? Dat het heilig avondmaal voor anderen is, en niet voor hen. Maar Christus wil het zwakke, het aangevochten geloof, het geloof dat hij zelf gewerkt heeft, hoe klein het ook is, versterken aan zijn tafel. Hij breidt zijn doorboorde handen nodigend uit. En hij dringt er heilig op aan bij degenen die hem onmisbaar nodig hebben gekregen. Kom dan, want alle dingen zijn nu gereed. In mijn werk is volkomen gerechtigheid aangebracht. Voor de grootste van de zondaren, kom dan en gedenk zijn lijden en sterven. Kom dan, want alle dingen zijn nu gereed. Zijn er nog onder ons die hun naam hebben horen noemen, die Christus deze morgen roept en die niet langer kunnen wegblijven bij zijn liefdesnodiging vandaan? Nog is er plaats. Als er niemand meer is, dan zal dit de laatste tafel zijn. Zullen we bidden? Heere, u geeft het ons en vergunt het ons dat we hier mochten komen, misschien wel door heel veel strijd en aanvechting heen, het is u bekend, Heere. Och, wat kunnen onze voeten vanuit onszelf weer van die rotssteen afgaan. En wat kunnen we onder onze voeten in onszelf zoveel modder en water ondervinden. Maar Heere, gij zijt toch die getrouwe. En zou u onze voeten ook in de bediening van het heilig avondmaal weer op die rotssteen willen leiden? Zou u willen geven, Heere, dat we een ogenblik mogen ademhalen, geestelijk gesproken, en dat onze ogen mogen worden gevestigd op dat wonderlijke Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt en in wie nu volkomen gerechtigheid en zaligheid is? Heere, geef ons te zien op hem. Geef ons te mogen roemen met de bruid uit het Hooglied en de bruid uit de 45ste psalm, dat hij schoner is dan de mensenkinderen. Genade is op zijn lippen uitgestort. Ja, Heere, wil u het zeggen en spreken tot ons hart, al laagt ge tussen twee rijen van stenen, ge zult toch worden als de vleugelen van een duif, met zilver en met geluwen goud overdekt. Heere, wil u zo uw troost, uw versterking schenken door het werk van uw Heilige Geest en zegende bediening van deze tafel om Christus wil alleen. Amen. Brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neem en eet en gedenk en geloof dat zo het lichaam van onze Heere Jezus Christus gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat zo het dierbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot de volkomen verzoening van al onze zonden. We lezen opnieuw uit 1 Johannes 2. En nogmaals de eerste twee versen. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En Hij is een verzoening voor onze zonden, en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld. Christus, de hemelse advocaat, de hemelse voorspraak, een wonderlijke voorspraak, geliefde. Een voorspraak, een advocaat die niet de zijnen goed praat in zichzelf, maar het eerlijk erkent voor zijn Vader: Vader, zij hebben gezondigd. Zij hebben gedaan wat kwaad is in uw oog. En daarom zijn ze, Vader, uw gramschap dubbelwaardig. Ze hebben de eeuwige dood verdiend, maar, Vader, heb ik het niet voor hen gedragen? Heb ik niet in hun plaats gestaan? Heb ik de prijs voor hun ziel niet volkomen betaald? En Vader, u bent toch de rechtvaardige? U straft toch niet tweemaal? U zult de zonde van hen toch niet straffen en aan mij en aan hen? Als u ze aan mij gestraft hebt, Vader, dan zult u toch vergeving schenken aan hen. Zie, Vader, op mijn werk. Zie op mijn bloed. Zie op mijn verzoenende arbeid. Hij is een verzoening, zegt Johannes, voor onze zonde, die machtige voorspraak in de hemel. En misschien dat we wel zouden kunnen zeggen, Heere, als het over die dingen gaat, leid mij op een rotssteen die mij te hoog zou zijn. Die grote voorbiddende hoge priester. Is dat niet iets waarvan u misschien zeggen moet soms, Heere, ik kan er helemaal niet bij. Het is te groot. Maar leid u mij op die rotssteen die mij te hoog zal zijn. En als de Heere dat dan doet, hoe doet hij het dan? Altijd weer door een weg waarin wij verootmoedigd worden. Door ons te laten zien wie wij zijn, maar ook door te laten zien wat wij niet kunnen. En dan zou het wel eens kunnen zijn dat de Heere ons laat zien de onvolkomenheid en de ongenoegzaamheid van onze gebeden. Van ons voorspreken, dat moet verstommen. Maar als we dan overblijven, en misschien in de achterliggende week wel overgebleven waren als biddeloze mensen, die geen gebed meer hadden om te bidden, en eigenlijk geen zucht meer om te zuchten, dan daalt Christus vanaf die hoge rots af. En dan breidt hij zijn handen uit en dan zegt hij het, zie mij nu, ben ik geen gepaste zaligmaker. Als die volkomen en die volmaakte voorbidden, voor biddelozen, voor ongeschikte bidders, voor mensen die nu nooit in zichzelf naderen kunnen, zie eens op mijn beden, mijn voorbeden. Zie eens op mijn verzoenende werk, zie eens op de grond. En dan zegt Christus het in zulke tere liefde, kom, leun en steun maar op die volkomen grond, mijn verzoenende werk. Hij is een verzoening voor onze zonde, want zijn naam is Jezus en zijn naam is Christus. En zijn naam is in deze tekst de rechtvaardige. Er ontbreekt aan zijn werk niets. En aan zijn voorbeden niets. En dan zegt het slot van de tekst. En dan wordt Johannes heel ruim. Hij is een verzoening voor de zonden der gehele wereld. Wat betekent dat? Betekent dat dat alle zonden van alle mensen verzoend en vergeven worden of zijn? Als we dat uit deze tekst zouden afleiden, dan zouden we in conflict komen met grote delen van Gods woord. Dat kan het niet betekenen. Wat betekent het dan wel? Betekent drie dingen. Betekent allereerst voor heel de wereld, voor een ieder van ons en ook voor een ieder van ons in de kerk, voor een ieder van ons die thuis meeluistert, is één ding nodig en dat is dat we met God verzoend worden door het werk van de Heere Jezus Christus. Als Christus werk wordt aangeprezen tot een verzoening voor de zonden van de gehele wereld, dan wordt het ons aangewezen. De hele wereld ligt in de schuld en in de zonde. En ieder mens zonder uitzondering heeft verzoening nodig. Leerden we het, geliefde gemeente, al zien in ons leven. Hebben we het al nodig gekregen? Als we het nog niet gingen zien, vraag u om geopende ogen. Vraag u om dat ontdekkende licht waar het zojuist over gaat. Vraag of u het zien mag. En daarvoor leidt de Heere vaak in pijnlijke, in ontdekkende wegen. Maar verzet u daar niet tegen. Het is voor u tot heilzaam. Wat die woorden ook willen betekenen, dat is, ja, dat het werk van de Heere Jezus Christus zo volkomen is, zo krachtig is, dat als de Heere dat zou willen, de hele wereld daardoor wel zalig zou kunnen worden. Alle mensen zonder onderscheid aan het werk, aan de waarde van het bloed van de Heere Jezus Christus ontbreekt het niet. Er ligt zoveel kracht, zoveel verzoenende kracht en zoveel reinigende kracht in zijn bloed. Dat is werkelijk van de allergrootste waarde. Er kan veel zijn in ons leven wat waardevol is. Maar dat bloed van de Heere Jezus Christus, dat moet ons van waarde worden, want dat is het allerkostbaarste en dierbaarste wat er op aarde is. Daar kan de grootste zondaar door zalig worden, ook vanmorgen. Ook als u het zeggen moest, ik kon niet aangaan. Daarom zoek toch gereinigd te worden door dat bloed. En dat is het derde en het laatste wat erin ligt. Er zullen er komen. De Heer Jezus zegt, ze zullen komen van oosten, van westen, van noorden en van zuiden. En ze zullen met Abraham en Isaac en Jacob aanzitten in het koninkrijk der hemelen. Er zullen er aankomen vanuit heel de wereld. En voor wie wordt dat nou een troost? Voor een mens die moet zeggen, Heere, die wereld, die zit boven alles in mijn eigen hart. Die wereld, dat ben ik. Dan gaat u het vragen, Heere, wil u ook voor mij tot verzoening zijn, opdat uw naam erin verheerlijkt mag worden. We willen nog gaan zingen van Psalm 61. En daarvan het zevende vers na het dankgebed. 61 vers 7 na het dankgebed. Heere, zou u ons willen aanhoren als we uw naam eerbiedig dank zeggen. U hebt gegeven, Heere, dat ook deze zondag de tekenen van de verzoening niet alleen in de prediking mochten worden uitgestald, maar ook in de bediening van het heilige avondmaal zichtbaar mochten worden. En Heere, u hebt nog het werk van uw eigen lieve Zoon, dat verzoenende en voorbiddende werk, aan onze harten willen leggen. Heere, mag het tot troost zijn van degenen die u kennen en vrezen. Wil u ze leiden op een rotssteen die hen te hoog is? Heere, u bent toch nog diegene die onder ons wil zijn als een die dient. Schraag in uw spoor onze wankelende gangen. Want, Heere, zo is het toch ook als het goed is in ons leven. Daar richt zich al mijn lust en liefde heen. Heere, wil u dan zo aan ons denken. Zegen uw woord ook tot bekering van hen die voor eigen rekening leven. En gedenk ook diegenen die zo met worsteling en strijd in de kerk hebben gezeten. Niet aan konden gaan en toch ook zo moeilijk hadden met het afblijven. Heere, u weet van hen en wil u ze op uw tijd ook aanbrengen. Maar wil u ze boven alles brengen aan die gezegende voeten van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. We bidden het van u, dankend voor wat u wilde schenken, om Christus wil alleen. Amen. Geliefden in de Heere, dewijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al tezamen zijn naam met dankzegging prijzen en een iegelijk spreken in zijn hart aldus. Loof de Heere, mijn ziel, en al wat binnenin mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, noch eeuwiglijk de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmede zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is. Als wij nog zondaars waren, zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Eindigen we met dankgebed. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enig geboren Zoon tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijze en drank des eeuwige levens geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilige avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking uw heilige geestes de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen. Door hem, uw lieve Zoon Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden besluiten, gelijk hij ons geleerd heeft, zeggende: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Psalm 150 is onze slotzang en daarvan het eerste vers, 150 vers 1. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.